onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het tweede vers van de derde psalm. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de derde psalm. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. En na voorlezing van de wet des Heren zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 7 tot en met 35. We noemden u Lucas 14, de versen 7 tot en met 35.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vree, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lucas 14 vanaf vers 7. De geringste plaats aan tafel. En hij zeide tot de genoden een gelijkenis, aanmerkende hoe zij de vooraanzitting verkoren, zeggende tot hen: Wanneer gij van iemand ter bruiloft genood zult zijn, zo zet u niet in de eerste zitplaats, opdat niet misschien een waardiger dan gij van hem genood zij. En hij, komende, die u en hem genood heeft, tot u zeggen: Geef deze een plaats, en gij als dan zou beginnen met schaamte de laatste plaats te houden. Maar wanneer gij genood zult zijn, ga heen en zet u in de laatste plaats, opdat, wanneer hij komt die u genood heeft, hij tot u zeggen: Vriend, ga hogerop, als dan zal het u eer zijn voor degene die met u aanzitten. Want een iegelijk die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En hij zeide ook tot degene die hem genood had: Wanneer gij een middagmaal of avondmaal zult houden, zo roep niet uw vrienden, noch uw broeders, noch uw magen, noch uw rijke geburen, omdat ook dezelfde u niet de enige tijd wedernoden en uw vergelding geschieden. Maar wanneer gij een maaltijd zult houden, zo nood armen, verminkten, kreupelen, blinden. En gij zult zalig zijn, omdat zij niet hebben om u te vergelden, want het zal u vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen. En als een van degenen die mede aanzaten deze dingen hoorde, zeide hij tot hem: Zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods. Maar hij zeide tot hem: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal en hij noodde er velen. En hij zond zijn dienstknecht uit ter ure des avondmaal om den genoden te zeggen, komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen allen zich eendrachtiglijk te onschuldigen. De eerste zeide tot hem, ik heb een akker gekocht en het is nodig dat ik uitga en hem bezie. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide, ik heb 5 juk ossen gekocht en ik ga heen om die te beproeven. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En dezelfde dienstknecht wedergekomen zijnde, boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes stoornig. En hij zeide tot zijn dienstknecht, ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad en breng de armen en vermengden en kreupelen en blinden hierin. En de dienstknecht zei de heere, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. En de heer zeide tot een dienstknecht, ga uit in de wegen en heggen, en dwing hen in te komen, opdat mijn huis vol worde. Want ik zeg u lieden, dat niemand van die mannen die genood waren, mijn avondmaal smaken zal. En vele scharen gingen met hem, en hij zich omkerende zeide tot hen, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder, en vrouw en kinderen, en broeders en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u willende een toren bouwen, zit niet eerst neder en overrekent de kosten, of hij ook heeft hetgeen tot volmaking nodig is. Opdat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet kan voleinden, allen die het zien hem beginnen te bespotten, zeggende, deze mens heeft begonnen te bouwen en heeft niet kunnen voleinden. Of, wat koning gaande naar den krijg om tegen een andere koning te slaan, zit niet eerst neder en beraadslaagt, of hij machtig is met 10.000 te ontmoeten degene die met 20.000 tegen hem komt. Anderszins zendt hij gezanten uit, terwijl diegene nog ver is, en begeert hetgeen tot vrede dient. Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. Het zout is goed, maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Het is nog tot het land, nog tot een mesthoop bekwaam. En men werpt het weg. Wie oren heeft om te horen, die horen.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel de versen 31, 32 en 33 van Lucas 14. Lucas 14. De versen 31 tot en met 33, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Of wat koning, gaande naar de krijg, om tegen een andere koning te slaan, zit niet eerst neder en beraadslaagt of hij machtig is met 10.000 te ontmoeten degene die met 20.000 tegen hem komt. Anderszins zendt hij gezanten uit, terwijl diegene nog ver is en begeert hetgeen tot vrede dient. Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. Zingen wij van Psalm 68 het eerste vers. De Heere zal opstaan tot de strijd, hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid, doen, zuchten. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 68ste psalm, aan het einde van de dienst zal gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, wanneer het ene land aan het andere land de oorlog wil gaan verklaren, is het een hele goede zaak om daar van tevoren over na te denken. Als het land dat de oorlog wil gaan verklaren een veel zwakker leger heeft dan het leger waartegen zij ten strijde willen trekken, dan zou het dwaas zijn om de oorlog te beginnen. En stel dat die oorlog toch begonnen is en die legers hebben elkaar nog niet getroffen, dan zou het toch heel verstandig zijn als het land met het zwakste leger alsnog vrede probeert te sluiten met dat land dat het sterkste leger heeft. Dat voorbeeld wordt door de Heer Jezus gebruikt in onze tekst. Twee koningen die tegen elkaar ten strijde trekken. Maar die ene koning heeft maar 10.000 soldaten en die andere wel 20.000. Ja, dan is het niet moeilijk wie de overwinning zal behalen. Dan zou het wel heel bijzonder zijn als dat kleinste leger het grootste leger zou verslaan. En dat komt nou in onze tekst naar voren, dat het wijs en verstandig zou zijn dat die koning met dat kleinste leger vrede zoekt te sluiten met die andere koning. En wat zou daar nu in opgesloten liggen? Wel, de Heere laat ons in die tekst zien dat wij van nature allemaal in oorlog verkeren met Hem. En door dit onderwijs roept Hij op vrede te sluiten met Hem. Ik lees de tekst. Of wat koning gaande naar de krijg om tegen een andere koning te slaan, zit niet eerst neder en beraadslacht of hij machtig is met 10.000 te ontmoeten degene die met 20.000 tegen hem komt. Anderszins zendt hij gezanten uit, terwijl diegene nog ver is en begeert hetgeen tot vrede dient. Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. Ondergang en behoud. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats strijden tegen God. En ten tweede strijden onder God. Ondergang en behoud. In de eerste plaats strijden tegen God. En ten tweede strijden onder God. Wij hebben allen in Adam de wapens tegen God opgenomen. Adam immers was het hoofd van het werkverbond. En wat Adam zou doen, dat zou bepalend zijn voor heel zijn nageslacht. De wapens opgenomen tegen God. Hoe moeten we daar nu eigenlijk over denken? Was er enige aanleiding om dat te doen? Zouden we kunnen zeggen
dat er bij God die koning is, iets onrechtvaardigs wordt aangetroffen. Dat er maar iets in hem te vinden zou zijn dat het begrijpelijk maakt dat de mens in opstand is gekomen. Helemaal niet. Kijk, als op aarde een opstand uitbreekt tegen een wrede dictator, dan valt dat te begrijpen. Want een dictator die bloed vergiet en heel onrechtvaardig en willekeurig te werk gaat, die kan verwachten dat de wapens tegen hem worden opgenomen. Maar de Heere is oneindig goed. Wat had hij niet veel gegeven aan de mens? De mens mocht wonen in het paradijs, was geschapen naar Gods beeld, deelde in zijn gunst en nabijheid. Er was helemaal niets wat de mens aanleiding gaf om in opstand te komen. En toch is dat gedaan. Zich van God losgemaakt, geluisterd naar de grootste vijand van God, de duivel, de band met de Heere doorgesneden. En dat betekent in opstand gekomen tegen een heilig, goeddoend en rechtvaardig God. Maar ook tegen de Almachtige. Ik zei het net, als je een strijd gaat beginnen met een ander land en leger, dan moet je van tevoren wel goed nagaan of je de overwinning zou kunnen behalen. En als dat niet kan, moet je niet aan die strijd beginnen. De mens kan nooit de overwinning over God behalen. En toch is Adam die strijd begonnen en zijn wij allen betrokken in die strijd. Wij nietige, zondige mensenkinderen, de wapens opgenomen tegen de Almachtige. En dat geldt ons allemaal, wie we ook zijn. Zo komen wij op deze wereld als een opstandeling tegen God. Dat is heel aangrijpend. Want de Heere heeft ons het leven gegeven. En waarom geeft hij ons het leven? Om in dat leven hem te eren, hem te dienen, hem groot te maken, hem te loven, hem te prijzen, hem te verheerlijken. Dat is het doel van de schepping van de mens. En hij houdt ons leven ook in stand. Die coronapandemie is er. Er zijn al heel wat mensen gestorven. En het heeft ons ook veel te zeggen dat een hele bekende huisarts, dokter Hildering, die zoveel jaar hier op Urk heeft mogen arbeiden, ook uit het leven is weggenomen. Wij mogen er nog zijn. Is dat geen reden de knieën voor God te buigen? Is dat geen reden om hem te gaan zoeken als we dat nog niet doen? De Heere is ook onze verbondsgod. Hij heeft ons gebracht in de gemeente, onder zijn woord, onder de prediking van wet en evangelie. En is het dan niet aangrijpend, wanneer we nog voor eigen rekening voortleven? Wat heeft de Heere al veel moeite gedaan om binnen te komen in ons hart en leven? Hoeveel preken hebben we al gehoord? Hoe vaak hebben we de Bijbel al gelezen?
Ja, misschien zeggen jullie jongelui, dat valt bij ons nog wel mee. Een jaar of 15 of 20 misschien. Bij bewustzijn de prediking gehoord. Zou dat niet voldoende zijn? Elke zondag tot 2 maal toe kunnen we Gods woord beluisteren. Bij elke maaltijd zal er uit de Bijbel gelezen worden. En denk eens aan je opvoeding. Als het goed is, dan klinkt daar toch in door: dient de Heere, volgt Hem alleen. De Heer is het waard om gediend te worden. Zie eens op zijn liefde in de zending van zijn Zoon. Het allerliefste wat hij heeft hij gezonden naar deze aarde. Opdat zondaren zalig zouden worden. De zaligheid is niet uitgedacht door de mens. Het is niet zo dat Adam verzoening heeft gezocht uit eigen beweging. Maar de Heere is tot hem gekomen. Waar zijt gij? Zo komt de Heere ook tot ons. Geen enkel mens gaat als eerste naar de Heere toe. En dat is een wonder dat de Heere dan toch komt. Dat hij oproept tot bekering. Dat hij het laat verkondigen. Wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Gaan we toch nog door? Dat wordt een verloren strijd, geliefde gemeente, als we dat doen. Misschien worden we heel oud, dat zou kunnen. Maar zelfs al zouden we 100 jaar worden en we leven nog op die brede weg, dan betekent dat de ondergang. De Heere is eerlijk in zijn woord. De zaligmaker zelf heeft dat toch duidelijk door laten klinken: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Wedergeboorte is dus nodig. Bekering is nodig. Zonder het ware zaligmakende geloof is er geen behoud en is er geen zaligheid. De Heere laat zijn woord nog verkondigen. En dat woord is het zaad van de wedergeboorte. Misschien zijn we in deze omstandigheden die we meemaken meer thuis als anders. Laten we de tijd ook uitkopen, geliefde gemeente. Dat wil zeggen, op de juiste manier besteden. Als er woensdag winteravondlezing is, luister ernaar en smeek dat het tot onderwijs mag zijn, tot zegen. Dat dat wonder van de wedergeboorte mag plaatsvinden als dat nog nooit is gebeurd. En als we het mogen kennen, dat dat nieuwe leven versterkt mag worden. De Heer is eerlijk in zijn woord. Vele voorbeelden zouden we kunnen opnoemen van mensen die geweigerd hebben de wapens neer te leggen. Die tegen God zijn blijven strijden. Maar dat betekent wel hun eeuwige ondergang. En juist al die roepstemmen die zij gehoord hebben, zullen het oordeel nog verzwaren. Zelfs de farao in Egypte, die verdronken is in het water van de Rode Zee, heeft niet kunnen zeggen toen hij voor God moest verschijnen: Ik heb nooit iets van u gemerkt. Want dat heeft hij wel degelijk. De slagen zijn gekomen, de plagen in Egypteland. Zelfs zijn eerstgeborene werd van zijn zijde weggenomen, die zijn opvolger zou zijn, door de dood weggerukt. En als deze farao het benauwd had, dan boog hij neer. Hij beleed schuld. Hij vroeg om voorbeden. Maar als die plaag weer was weggenomen, dan verdween dat alles als sneeuw voor de zon. Net als de sneeuw die gisteren gevallen is. Ik denk dat het aan het einde van deze dag helemaal verdwenen zal zijn op Urk. Nou, zo was het nou ook met dat berouw van die farao. Dat verdween weer als de plaag weg was. Hij verhardde zijn hart. En uiteindelijk werd hij aan het oordeel van de verharding overgegeven. De strijd tegen God, geliefde gemeente, zal een zondaar altijd verliezen. Je kunt denken aan de strijd tegen de dood. Er is geen geweer in die strijd. Sommigen worden jong weggenomen, anderen op middelbare leeftijd, weer anderen op zeer hoge leeftijd. Maar uiteindelijk kan niemand de strijd tegen de dood winnen. Echt niet. Hoe oud je ook wordt. Eenmaal komt het einde van dit leven. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Wat zou het toch erg zijn als we net als die farao ons geweten het zwijgen zouden opleggen. We hebben allemaal een geweten. En dat geweten spreekt als we zonde doen. We hebben allemaal ons verstand om na te denken. Denk eens na, geliefde gemeente, over de almacht van God. U kunt het nooit van hem winnen. Dat is uitgesloten. Onze tekst spreekt van 10.000 soldaten in het ene leger en 20.000 soldaten in het andere leger. Nou, dan zou dat misschien nog een keer kunnen als je betere wapens hebt of een betere generaal hebt die het leger aanvoert. Maar normaal gesproken is dat ook al uitgesloten. En het is helemaal uitgesloten dat een nietig, zondig mensenkind zich staande zou kunnen houden tegenover God. Ook al heb je veel macht in dit leven. Ik heb de farao genoemd. En denk ook eens aan de tijd van de zondvloed. De tijd van Noach was een tijd van grote afval, van bespotting, dat is zeker waar. Maar het oordeel van God is gekomen. Omkomen buiten de ark. En dat laat ons zien, geliefde gemeente, dat het omkomen is buiten Christus. En nu zou het zo moeten zijn dat de zwakste partij zou proberen vrede te zoeken. Maar dat doen we nou juist niet. Wat in de wereld wijsheid wordt genoemd, als een koning met een zwak leger vrede gaat zoeken met een koning die een sterk leger heeft, terwijl die legers al bezig zijn op te trekken naar elkaar toe. Ja, dat noemen we wijs. Dat voorkomt veel bloedvergieten. Maar wij zijn zo dwaas dat we dat niet doen. En hoe kan het nou ooit in orde komen met God, die wij de oorlog verklaard hebben? Ja, dat kan alleen omdat God zelf vrede zoekt met opstandelingen. Die vrede heeft hij uitgedacht in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Een van zijn namen is Vredevorst. Hij zelf wilde en moest als een grote opstandeling gerekend worden. Hij is op aarde gekomen om zich gevangen te laten nemen, om zich te laten binden, om zich te laten veroordelen. Denk aan die bekende tekst, jongens en meisjes, uit Jesaja 53. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat is toch een wonder? Dat de zaligmaker vrede heeft verdiend voor opstandelingen. En niet alleen dat hij die vrede verdiend heeft, maar dat hij ook vredeboden uitzendt. Het zou toch heel wonderlijk zijn als die koning met dat grote machtige leger van zijn kant zou proberen om vrede te sluiten met die koning die dat kleinere leger heeft. Nou, God vergeleken met de mens, dan valt de mens helemaal in het niet. En de Heere zou rechtvaardig zijn als hij heel het mensdom van de aarde zou wegdoen. Maar dat doet hij niet. Hij zendt vredeboden uit. De eeuwen door. Hij biedt vrede aan door middel van zijn knechten. De profeten hebben van die vrede gesproken en geprofeteerd van de vredevorst die komen zou. De profeten hebben opgeroepen niet door te gaan in die opstand tegen God. Leg toch de wapens neer, zoek toch verzoening. Zie toch naar die offers die allemaal gebracht worden. En kort geleden heb ik gepreekt over die verhoogde slang op een stang, weten we het nog? Dat is een voorbeeld van Christus. Die is verhoogd aan het kruis en die is nu verhoogd aan de rechterhand van God de Vader. Zie op hem en wie op hem ziet, wie het van hem verwacht, wie zich naar hem toewendt in zonde en schuld, zal daar nooit beschaamd mee uitkomen. Dat laat de Heere prediken. Zelf heeft hij opgeroepen de wereld te verlaten en hem te dienen, hem te volgen. Hij biedt vrede aan. Ja, er zijn voorwaarden aan verbonden. Wat? Voorwaarden? Moet de mens aan voorwaarden voldoen? Niet dat de mens in eigen kracht aan bepaalde voorwaarden kan voldoen. Dat bedoel ik niet. Maar hoort u maar wat voorgelezen is in vers 33. Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. Dus als je niet alles verlaat wat je hebt, dan kun je geen discipel van Christus zijn. Dat klinkt daarin door. En als je geen discipel van hem bent, dan lig je onder het oordeel, o geliefde gemeente. Nu komt deze vredevorst nog met het vredesaanbod. Zoek het toch bij mij alleen. En wie mij vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Die zal vergeving ontvangen,
die zal in de verzoening delen die ik verworven heb. Gods woord spreekt daar toch zo duidelijk van. Al keek je maar vanuit de verte op die verhoogde slang, dan werd je genezen. Al is er maar een zwak geloof, een klein geloof, een bestreden geloof. Al zijn er nog zoveel aanvechtingen en verdachtmakingen van de zijde van de duivel, wie in het geloof op de verhoogde Christus mag zien, die zal niet verderven, maar het eeuwige leven ontvangen. En zo roept de Heer ons ook vandaag op hem te zoeken. Leg de wapens toch neer, onderwerp u aan mij, volg mij. En dat leidt tot de tweede gedachte, strijden onder God. De Heere werkt wonderen, maar hij spreekt wel over het verschil wat er is onder mensenkinderen. En vele scharen, vers 25, gingen met hem. Dus dat waren mensen die hem niet verlaten hadden. Die waren bij hem gebleven. Ze volgden hem. En hij zich omkerende, zeide tot hen: indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en zijn vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Dus wie zijn nou discipelen van hem? Wie zijn leerlingen van hem? Die vader en moeder haten, ook vrouw en kinderen, broeders en zusters, zelfs het eigen leven. Dus wat bovenaan staat in je leven. En wat betekent dat? Dat haten. Dat betekent dat je hen op de tweede plaats stelt. Dat heeft de Heer Jezus ook duidelijk gezegd. Je moet in die zin vader en moeder en alle anderen verlaten, dat ze geen sta in de weg zijn. Dat je niet meer liefde tot hen hebt dan tot Christus zelf. En dat is een les, geliefde gemeente. En niet alleen dat mensen op de tweede plaats moeten staan, want kijk, nergens leert de zaligmaker dat we niet moeten bidden voor vader en moeder, voor man of vrouw of voor wie we ook kennen en ons lief en dierbaar zijn, dat die het juist gebeden zijn. Maar als het erop aankomt, als het er nou over loopt, wie bovenaan staat, dan moet de Heere bovenaan staan in het leven. Stel dat een man of een vrouw of een vader of een moeder iets vraagt wat tegen Gods wil ingaat. En we kennen Gods wil, we weten zijn wet, we horen zijn geboden. Dan moeten we aan God meer gehoorzaam zijn dan aan de mensen. Daar gaat het hier om. En ook die andere gedeelten die zijn voorgelezen, daaruit blijkt dat je een echte leerling, een echte volgeling bent van Christus. Het aanzitten aan de maaltijd, de plaats die je daar inneemt. Heb je hoge gedachten van jezelf? Of lage gedachten van jezelf? Wie echt een volgeling van de Heer Jezus mag zijn, wil de laagste plaats innemen. En waarom? Je hebt helemaal geen plaats verdiend. En dat is toch een wonder als je bij de Heere de allerlaagste plaats mag innemen. En als het nou gaat om het uitnodigen van mensen aan de maaltijd, dan moet je niet alleen maar mensen uitnodigen van wie je een tegenprestatie kunt verwachten, dat jij ook weer uitgenodigd wordt, maar in liefde, werkelijke liefde en ontferming, juist mensen nodigen
van wie je helemaal geen tegenuitnodiging kunt verwachten. Dat is onbaatzuchtige liefde door de Heere gewerkt in het hart van zijn volgelingen. Kennen we daar wat van? En dan die nodiging tot het grote avondmaal. Ja, daar worden uitvluchten naar voren gebracht. Een akker gekocht, juk ossen gekocht, een vrouw getrouwd. Dat is nou meer waarde hechten aan de dingen van dit leven dan aan de dingen van het Koninkrijk van God. En dat wordt nou precies bedoeld met datgene wat de Heer Jezus zegt in vers 25. Het haten daarvan. Dus het stellen op de tweede plaats. En dan lezen we dat de Heer Jezus zegt dat hij in alles gevolgd moet worden. Want alzo dan een ieder van u die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. En dat willen wij van onszelf niet. Wij willen niet loslaten waar we ons zo aan verbonden voelen. Wij willen vader helemaal niet op de tweede plaats zetten en de Heere gaan volgen, hem gehoorzaam zijn. Hoe kan dat nou ooit werkelijkheid worden? Hoe kan ik nou ooit de laagste plaats willen innemen tegenover anderen? En hoe kan ik nou ooit onbaatzuchtige liefde betonen? Hoe kan ik nou ooit de Heere volgen en de dingen van dit leven van tweede belang achten? Nou, uit onszelf kan dat ook inderdaad niet. Maar wat de Heere nou vraagt in zijn woord, wat hij eist, dat geeft hij ook, dat werkt hij ook. Zo ging de zaligmaker zelf ook te werk. Kijk, er waren vele rabbies, veel leermeesters in die tijd. En hoe werd je nou een leerling van hen? Door jezelf aan te melden. En je moest ook aan bepaalde eisen voldoen. Bij voorkeur moest je toch wel behoren tot hen die het heel nauw namen met de wet en het woord van God. Anders was je niet geschikt om een leerling van zo'n leermeester te worden. De Heer Jezus doet het nou precies anders. Van hem gaat het uit. Hij roept. En niet alleen maar mensen op wie weinig valt aan te merken aan de buitenkant, maar ook mensen die aan verachting blootstaan. Denk aan de tollenaar Levi, die wordt geroepen uit het tolhuis, volg mij. Hij meldde zichzelf niet aan. Maar de Heere riep, dat is nou het wonder. En zo roept God ook vandaag zondaren, volg mij. Ja, maar zou ik niet te lang gezondigd hebben? Ik heb al zoveel jaren in de kerk gezeten. Ik heb al zoveel keer de Bijbel gelezen. En ik ben nog steeds dezelfde. Nou, u bent niet dezelfde gebleven hoor. Het is erger met u geworden. Want hoe langer we weigeren te luisteren naar God, hoe harder ons hart wordt. Maar de Heere kan het hardste hart verbreken. Dat is maar één woord van hem. Volg mij. Verlaat dan alles waaraan u vastzit. En ook waaraan jij zo sterk verbonden bent. Want misschien zeg je wel, ja maar dominee, ik ben jong. Dan heb ik toch de tijd nog. Wie zal dat zeggen? En denk eens aan de goedheid van de Heere. Geeft niet ontzettend veel in het gewone leven, ook al heeft dat nu in onze tijd zijn beperkingen, maar toch, we hebben nog ontzettend veel. En ook als het gaat om ouders die je mag hebben, die je de weg wijzen, die voor je bidden, die je liefdevol waarschuwen en liefdevol oproepen de Heere te dienen. Volg mij. O, door middel van de opvoeding komt dat woord tot ons, o jongelui. Het is echt het allerbeste leven om de Heere te dienen. Om hem te volgen. Strijden onder God. Ja, want dat betekent ook een strijd, hoor. Kijk, we hebben de wapens van verzet tegen God opgenomen. Maar als de Heer roept om hem te volgen, en je mag dat doen, dan krijg je ook strijd. Strijd met de duivel. Want die verzet zich, hoor. Die wil je niet loslaten. Strijd met de wereld, alles wat in de wereld zo begeerlijk is voor ons zondige vlees. Daar komt de duivel mee aan, moet je dat nou ook allemaal opgeven? Dan mag je helemaal niets meer. Maar je mag heel veel, je mag eigenlijk alles in de dienst van de Heere wat de Heere van je vraagt. En dat heeft ook de liefde van je hart. Strijd tegen de zonde van binnen. O geliefde gemeente, de Heere meent het als hij zegt, wend u naar mij toe. Bekeert u toch, kus de Zoon, buig u voor hem neer. Volg hem en daar gaan we van zingen, het zesde vers van de tweede psalm. Vrees Heere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En wat er verder volgt uit het zesde vers van de tweede psalm. de kosten overrekenen. Kijken hoe sterk een vijandig leger is. Daar roept Gods woord ons toe op. De Bijbel laat ons duidelijk zien dat de Heere de Almachtige is. Alles in 6 dagen uit niets voortgebracht. De farao met zijn soldaten laten verdrinken in het water van de Rode Zee. Het oordeel gekomen over Jeruzalem, dat in ongeloof, in meerderheid, de zaligmaker verworpen had. En Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En nu zendt hij nog vredeboden uit. Misschien luistert u er ook naar hoe dat gegaan is bij de inname van de stad Mensenziel. Als er geen winteravondlezing is, worden er lezingen van dominee Den Butter uitgezonden. Vredesboden die aanvallen op de oorpoort. Want het geloof is door het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. En dan wordt die stad ingenomen. Laten we groot denken van de liefde en de almacht van God. Geen enkele zondaar zal uit zichzelf vrede gaan zoeken met God. Maar de Heere heeft vrede uitgedacht. Heeft vrede laten verwerven door zijn Zoon. En vestigt ook de vrede in het hart van zondaren. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij, Christus. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. En dan wordt vanuit de liefde die de Heere instort in het hart alles verlaten. Nee, je hoeft niet overal vandaan te gaan, dat bedoel ik niet. Maar heb je begrepen, jongens en meisjes, dat de dingen van dit leven, zelfs je vader en je moeder, minder belangrijk zijn dan God. Dan staat de Heere bovenaan. Ik sprak eens een echtpaar. En de vrouw werd tot een volgeling gemaakt van Christus. En wat zei ze? Ja, man. Nou ben jij niet meer de belangrijkste in mijn leven. Maar nou is God de belangrijkste in mijn leven. Nee, ze werd niet onverschillig tegenover haar man, helemaal niet. Het verdiepte juist de liefde nog. En dan geeft dat ook gebed voor je man, voor je vrouw, voor je kinderen of wie het ook zijn gebed. Dat ook zij tot een volgeling mogen worden van die koning. Die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Onder zijn heerschappij ben je echt veilig. Het staat in boek Hooglied, hij draagt de banier boven 10.000. Hij is de grote overwinnaar. Dood en graf en duivel heeft hij overwonnen. En wie hem mag dienen, wie een leerling van hem mag worden, die deelt in die overwinning. Dat zegt hij ook zelf. Daar komt wel veel op af. Maar dan zegt hij, vrees niet, gij klein kuddeke. Dus wees maar niet bang. Vrees niet. Want het is uw vaders welbehagen, ulieden het koninkrijk te geven. Velen volgden de zaligmaker. maar ze werden eerlijk behandeld. En velen hebben zich ook van hem afgekeerd, omdat ze niet alles verlaten hebben. Ze volgden hem om de wonderen die hij deed en de broden, de wonderbare spijzigingen, niet waar, waarvan we lezen in de Bijbel, dat leek wel makkelijk. En zo iemand wilden zij wel volgen. Maar toen werkelijk duidelijk werd dat hij alles eist, het gehele hart, de gehele ziel, al de vermogens, gingen velen bij hem vandaan. En dat lees je ook in de gelijkenis van de zaaier, niet waar? Dan valt daar zaad op steenachtige plaatsen. En dat zaad dat groeit ontzettend snel op. Maar als dan de zon gaat schijnen, als dan de hitte van de verdrukking komt, dan verdort het. Dan blijven zulken niet bij Jezus, want ze zijn nooit echt zijn volgeling geworden. En daarom die toetsstenen, die kenmerken die hier worden aangegeven, de laagste plaats willen innemen. Onbaatzuchtige naastenliefde kennen. De dingen van dit leven, akkers, ossen, zelfs je vrouw, staat op de tweede plaats. En als dat bovenaan staat, dan is het mis. En als u of jij nou eerlijk zou moeten zeggen, zo is dat nog bij mij. Buig toch de knieën. Smeek dat die koning zijn almacht betoont in uw of jouw leven. Dat dat stenen hart wordt weggenomen. Dat je een vleeshart mag krijgen, waarin de liefde tot God mag wonen, omdat de Heere zijn liefde daarin heeft uitgestort. En dat je uit liefde tot hem alles wilt verlaten, ook spot wilt verdragen, kruis dragen, vervolging, om de wille van het volgen van Christus valt daar ook onder. Christus zelf is bespot, toen hij hing aan het kruis. Anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Indien gij de Christus zijt, zo kom af van het kruis en we zullen u geloven. Nou, als Christus al bespot is geworden, dan moeten zijn volgelingen daar ook maar op rekenen. Maar er staat o zoveel tegenover, dat de Heere zijn nabijheid betoont. En dat de Heere laat zien steeds opnieuw en al duidelijker, dat hij zal doen delen in die grote overwinning die hij zelf heeft behaald. En als het dan sterven wordt, dan zal het een zalig sterven worden, want nooit meer iets doen wat tegen Gods wil en wet ingaat. Zalig worden naar de ziel en eenmaal ook naar het lichaam. Hier in dit leven blijf je dat zondige bestaan met je omdragen. Maar hoe is het als je in de zonde valt, als je ongerechtigheid bedrijft? Als een zwijn schoongemaakt is en het valt weer in de modder, dan voelt het zich daar echt in thuis. Maar een schaap niet, die wil eruit komen. Is er dat klagelijk blaten van een schaap in schuldbelijdenis voor God als er opnieuw gezondigd is? Wel weet dan, bij de Heere is veel vergeving, opdat hij gevreesd wordt en er komt een einde aan de strijd met de vijanden. Een einde aan de strijd met de duivel, de wereld en de zonde. En dan zal God eeuwig de eer krijgen van de overwinning waarin hij doet delen, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons u dankend te erkennen. Neem de wapens van verzet uit handen, zo wij die nog in handen hebben. En geef oprechte verwondering en aanbidding, als dat is gebeurd. Maak al meer tot een leerling, tot een volgeling van u. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Achtervolg het uwe met uw zegen. Zegen ook het werk van de zondagsschool, ook in deze tijd. En geef verlangen naar de tweede dienst op deze uw dag. Dat smeken we uit genade om Christus wil. Amen. We zingen tenslotte het vierde vers van de derde psalm. Sta op, verlos mij, Heere, gij hebt door God wel in getoond voor mij te waken. En wat er verder wordt uit het vierde vers van de derde psalm. Ontvang nu hier thuis of waar u ook bent de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.